zegen. Namens de kerkraad de volgende mededelingen. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar enkele liederen te zingen in verband met Pinksteren. Vanavond gaat dominee H. Peet voor. Vanmiddag om 14:15 is de viering van het Pinksterfeest met de zondagsschool. Iedereen is van harte welkom. Morgenochtend begint om 10:00 de dienst. Er wordt in de dienst belijdenis van het geloof afgelegd door een tiental jongeren. Tevens zal een van hen gedoopt worden. Donderdag 12 juni vergadert de kerkraad. Zoals u weet heeft het moderamen van de gesloten synode de verantwoordelijkheid teruggelegd bij de plaatselijke kerken. De raad van de christelijke gereformeerde kerk te Rijnsburg, die de roepende kerk van de laatst gehouden generale synode 2024-2025 was, ziet het als zijn verantwoordelijkheid om alle plaatselijke christelijke gereformeerde kerken die zich in woorden en daad wensen te houden aan schrift, belijdenis, kerkorde en geldende synodale besluiten bijeen te roepen om elkaar vast te houden in deze tijd. En we roepen u op om voor de kerkraad om wijsheid te bidden en ook om voor de plaatselijke kerken te bidden om wijsheid. De Heere ontfermen zich over de christelijke gereformeerde kerken. Volgende week zondagmorgen is de bediening van de heilige doop. En volgende week zondagavond is de voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal. Over 2 weken. Dit alles Deo voor lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 98, 112, 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft, dus 118 vers 12. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 51, het eerste vers. 51, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vreem, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. En ik wil ook graag een paar versen uit Handelingen 21 met u lezen daarna. Maar allereerst dus Handelingen 2, vanaf vers 21. En daarna een paar versen uit Handelingen 21, vanaf vers 8. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander. Zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze taal, in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hem, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Tot zover Handelingen 2 en dan een paar versen uit Handelingen 21. Daar vinden we Paulus onderweg. Tijdens een van de reizen. Vanaf vers 8, en des anderen daags Paulus en wij die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea en gegaan zijn in het huis van Filippus de evangelist. Die een was van de zeven, bleven wij bij hem. Deze nu had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zekere profeet af van Judea, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zijn zelfs handen en voeten gebonden hebbende zeide, dit zegt de Heilige Geest, de man wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. Als wij nu dit hoorden, baden beide wij en die van die plaats waren dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde, wat doet gij, dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heere Jezus. En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende, de wil des Heeren geschieden. Tot zover. De tekst voor de prediking deze morgen, deze eerste Pinksterdag, vindt u in Handelingen 2, 16 tot 21. Maar we willen dan vooral een streep zetten onder twee gedeelten in die versen. En dat is allereerst de middelste woorden van vers 17. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, beloofd door de profeet Joël, in vervulling gegaan. Het gaat nog steeds in vervulling. En dat geldt ook van de woorden van vers 21. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan zuster Petra Kalle-Grinwis. Komende week zijn er nog onderzoeken in verband met het vervormde zicht. Daarnaast de vrijdag een gesprek met de neuroloog. Petra is erg vermoeid en slaapt veel. En we willen voor haar bidden, voor André, voor het gezin. We denken ook aan zuster Wielhouwer. Haar oudste broer is overleden afgelopen week. We willen ook haar aan de Heere opdragen. En dankzegging ook voor Jacobin die geopereerd is, thuis mocht komen en herstellende is. En uiteraard zijn er ook anderen die te maken hebben gehad met ingrepen, operaties die in afwachting zijn van. En we willen hen ook in het algemeen een plek geven in het gebed. We bidden uiteraard ook voor ons kerkverband en de situatie die ontstaan is, zullen we samen bidden. Grote en eeuwige God in de hemel. Op deze dag mogen we samen als gemeente bijeen vergaderd met vele gasten tot u naderen in het gebed. Deze dag die u geheiligd hebt, die u apart gezet hebt. De rustdag, ja de dag des Heren, de dag van uw opstanding, Heere Jezus Christus. Een dag om bij uitstek te roemen. U die ons blijdschap geeft. U die ons reden tot blijdschap geeft. Want u hebt geleden, Heere Jezus Christus. U bent gestorven, maar u bent ook opgestaan. U hebt plaats bereid, u bent ten hemel gevaren. En u hebt uw Heilige Geest uitgestort op alle vlees. Wat een zegeningen, Heere. Zegeningen die ons reden geven tot overvloedige dank, overvloedige verwondering, blijdschap. Niemand van ons, niemand van de mensen was er die er om vroeg. Om het werk dat u gedaan hebt. Om dat lijden en sterven van u. Om dat geven van uw Zoon, o Heilige Vader. Om het uitstorten van uw Geest. We kunnen niet zonder, Heere. En hoe dwaas is een mens. Niet erom vragen, niet erom verlegen zijn, maar u dacht aan uw genade. Vanuit uw eenzijdige, eeuwige zondaarsliefde was en bent u het die deze zegeningen schonk en schenkt. Vergeef, Heere, ons onze zonde. Het feit dat onze ziel kleeft aan het stof, dat we zo gericht zijn op de dingen van de aarde. En wat een wonder als het anders is, Heere. En toch, dan moeten we u toch ook belijden. Dat we elke dag in veel dingen struikelen. We bidden, Heere, geef ook thans uw zegeningen. Geef ons als gemeente, samen met onze gasten, samen met hen die thuis luisteren, uw zegeningen. Ja, geef heil op deze dag. U hebt het heil bereid. Maar Heere, uw geest is toch ook uitgestort om dat heil heel persoonlijk uit te delen. En om ervan te verzekeren, om er plaats voor te maken. Geloof en bekering. Het aanroepen van uw naam. En dat jongeren en ouderen ook gaan profeteren. En dat dat profeteren ook in beoefening zal zijn in de gemeente. Ach Heere, geef heil op deze dag. Redding en zaligheid. U wordt van het geven niet armer. Er is toch een volheid van u waar van u uitdeelt genade voor genade. U hebt toch uw geest uitgestort op alle vlees. Heere, zie ons dan voor u staan. Vleeselijke mens. Kwetsbaar, broos, nietig, zondig. En wilt u tot ons komen en tot ons spreken. En wilt u geven dat er ook vanmorgen een rijke oogst mag zijn voor u. Dat de vrucht mag ruisen voor u. Onder jongeren en ouderen. Heren, we bidden voor diegenen in de gemeente die zo moeilijk kunnen roemen. U die ons blijdschap geeft. Omdat er wel reden is om blij te zijn, maar ook heel veel redenen om niet blij te zijn. En die op dit moment de overhand hebben. Dat we er niet bij kunnen. Door allerlei zorgen, lichamelijk en psychisch. Relationeel. Heren, ook dan bidden we. Geef heil. Dat toch allereerst. Maar ook hulp. Door u aangebracht. Hulp, Heren, om de weg te gaan die u wijst. Volg mij. Ook als we gebracht worden waar we niet willen. Op een weg tegen vlees en bloed in. Heere, sterkt u ons. Als we te maken hebben met lijden, met rouw, verdriet, pijn. Wonden die zeer doen. Heere, we bidden om uw hulp en kracht. We bidden voor Petra, Heere. Die nog steeds in onzekerheid verkeert. Heb dank dat het erop lijkt dat de medicatie ervoor zorgt dat haar situatie stabiel is. En toch, Heere, onzekerheid. Wat zal de toekomst brengen? Wees u met haar en wilt u uitkomst geven? Zegent u haar met André en het gezin. En dat uw ogen maar dag en nacht open mogen zijn, ook over hen. We bidden voor Jacobien, Heere, we danken u voor de operatie. Zegen haar en haar gezin, ook in het herstellen. Zegen alle gemeenteleden die te maken hebben gehad met ingrepen, die in afwachting zijn van uitslagen of oproepen om behandeld te worden, die voor een operatie, een ingreep staan. Die te maken hebben met ernstige ziekte in hun leven. Heere, wees u met hen. En wilt u geven dat ze het oog mogen slaan in al die dingen op u. We bidden voor zuster Wielhouwer, Heere, die te maken heeft gekregen met rouw in haar leven. Nu haar oudste broer is overleden en komende week ook begraven zal worden. Sterk haar. Sterk de familie. En Heere, wees u met alle rouwdragenden. geef dat ook dit sterven geheiligd mag worden. Want eenmaal staan we er zelf voor. Het is de mens immers gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar Heere, u bent gekomen om veler zonden weg te dragen. Leer ons om in dit leven te buigen voor u, onder uw oordeel. Om zo de toevlucht te nemen tot het Lam van God. Troost en sterk haar, onze zuster, ook op de dag van begraven en daarna. Als wellicht ook in deze periode het verdriet om haar eigen man extra gevoeld wordt. We bidden, Heere, voor allen die juist op een dag als deze op Pinksteren herinnerd worden aan verliezen, aan dingen uit het verleden. Als er velen zijn in de gemeente die gasten over de vloer hebben. Velen zijn die vrede en harmonie en liefde in de familiekring ook ondervinden. En juist als we dat zien, dan kan de pijn zo aanwezig zijn als wij dat moeten missen. Wees ook dan nabij, Heere. En schenk ons uw zegen. We bidden voor ons kerkverband. Een kerkverband wat uit elkaar ligt en misschien dus ook wel geen kerkverband meer is. Maar dan bidden we voor de christelijke gereformeerde kerken, Heere. Wilt u wijsheid geven aan alle kerkraden, nu er verschillende oproepen liggen? Wilt u bijeenbrengen wat bijeen hoort? Wilt u het moderamen en het oud-moderamen van de synode wijsheid geven in deze periode van het kerkelijke leven? Wees met jongeren en ouderen die lid zijn van de kerk. Bewaar ze en breng ze aan uw voeten. We bidden, Heere, ook voor onze kerkraad, voor onze gemeente. Heere, houd ons bij elkaar. Heb dank voor alles wat u geeft, ook in onze gemeente. En tegelijk, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Zoekend om te verstoren, om te verwarren, om uiteen te werpen. Heere, scheld hem en geef hem in ons midden geen kans. En dat we zo ook bij elkaar mogen blijven en ook de weg mogen gaan die u ons wijst. Ja, Heere, zo zijn onze ogen op u. Vergeef genadig onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, gemeente. We gaan samen zingen uit Psalm 66, het eerste en ook het achtste vers. Psalm 66, vers 1. Juich, aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. En komt, luister toe, gij godsgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Iets van dat profeteren wat je tegenkomt in de tekst vind je ook in de woorden van dit achtste vers. Psalm 66, 1 en 8. Sander op de preek zingen we op Psalm 143, het tiende vers. 143, vers 10. Gemeente, beloofd is beloofd, je kent dat wel. Vanavond gaan we met z'n allen uit eten. Als je moeder dat zegt, dan reken je daarop. Je hebt er zin in, vanavond. Maar nu is het zo dat wij mensen onze beloften niet altijd waar kunnen maken. Moeder belooft iets, maar oma breekt haar been en moeder moet met haar naar het ziekenhuis. Helaas jongens, het gaat niet door. Een andere keer. Je bent teleurgesteld. Dan snap je dat het niet anders kon. Maar beloofd is beloofd. En bij de Heere is dat zeker zo. Je moeder kan zich vergissen, je vader kan iets vergeten. De Heere doet dat nooit. Er komt ook nooit iets tussen wat hij niet kan voorkomen. Hij doet wat hij belooft. En dat zien we met Pinksteren. Gods belofte die in Joël staat wordt heerlijk vervuld. We denken vanmorgen vooral na over twee onderdelen uit die belofte. De Pinksterprofetie wordt vervuld, dat is het thema. En we letten dus allereerst op de jongeren die zullen profeteren. En in de tweede plaats, wie de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. De Pinksterprofetie wordt vervuld. We letten allereerst op de jongeren die zullen profeteren. En vervolgens wie de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. Gemeente, het is druk in Jeruzalem. Dat is altijd zo als een van de grote feesten gevierd wordt. Pasen, Loofhutten, Pinksteren. Pinksteren, het feest waarop de Heere gedankt wordt voor de oogst die hij gegeven heeft. De regen is gevallen, het koren is gegroeid. De Heer heeft gedacht aan zijn volk, aan hem zij alle dank en alle lof gegeven. Ook denkt men terug met Pinksteren in Israël aan de wetgeving op de Sinaï in de woestijn. En vandaag lijkt het wel drukker dan anders in de stad. Er is iets aan de hand. Geroezemoes klinkt, mensen drommen samen. Wij maken dat ook wel eens mee, gemeente, als je straks uit de kerk komt en je ziet op de kruising van de Emmalaan een hoop mensen staan, een politiewagen, ambulance, dan weet je, er is wat gebeurd. Drukte, opgewonden gepraat, nieuwsgierige mensen gaan een kijkje nemen. Nou, zo is dat ook in Jeruzalem, bij de tempel vandaag. Men heeft een vreemd geluid gehoord, een geluid als van een geweldige wind. Nou, wind kenden de mensen wel. Maar dit was anders, er was geen wind. En toch was er wel het geluid van wind. De mensen komen nieuwsgierig kijken en er wordt gepraat en gewezen. Daar staan een aantal mannen met vlammen boven hun hoofd. Nee, het zijn geen vlammen, maar het lijkt net alsof het vlammen zijn. En dan dat meest bijzondere. Hoor, zeggen de mensen. Hoor, we horen hen in onze taal. In allerlei talen spreken ze. Waar hebben ze het over? Over de grote werken van God. Wat heeft dit toch te betekenen? De toegestroomde menigte mensen raakt buiten zichzelf volgens vers 12. In verlegenheid, verbaasd, verward. Anderen spotten. Ze hebben vast te veel gedronken. Dat is me een reactie op het werk van God. Wat moet je met zulke mensen, wat moet je met zulke spotters? Wat zou jij met ze doen? De Heere houdt hen het evangelie voor. Hij biedt ze redding aan. Petrus, hij stapt naar voren. En die maand de menigte tot stilte. Met luide stem spreekt hij, gij Joodse mannen, allen die te Jeruzalem wonen, luister, zo vroeg dronken, om 9 uur in de morgen, dat kan toch niet? Weet je wat dit is? Dit is vervulling van de profetie, van de belofte. Dit is voorzegd door Joël. Joël, profeet die profeteerde in Juda, in de tijd dat er grote droogte was. Hij sprak over een sprinkaande plaag. Ontzettend is dat, gemeente. Zo'n plaag in een mum van tijd weet zo'n zwerm sprinkanen een heel veld kaal te eten. Sprinkhanen betekent hongersnood in Israël. Betekent dat er dieren sterven. Betekent dat er minder offers gebracht kunnen worden omdat er minder offerdieren zijn. Oordeel van God. Waarom? Vanwege de zonde van het volk. En wanneer er geen bekering komt, zegt Joël, zullen er nog meer straffen komen. De dag des Heren is nabij. Het oordeel van God, zeer groot, zeer vreselijk, onzagwekkend. Wie kan die dag verdragen? Je leest dit in Joël 2, vers 1 en 11. Bekeer je. Ga in de rouw vanwege de zonde. En weet, de Heere is genadig. Barmhartig, langmoedig, volgt er bekering, dan zal de Heere komen met zijn zegen. Voor het land, voor de dieren, maar ook voor jullie. De Messias zal komen, de leraar van de gerechtigheid. En daarna zal het geschieden, zegt Joël. Ik zal uitstorten van mijn geest. Alle vlees, nou dat gebeurt hier nou, zegt Petrus, die leraar der gerechtigheid is gekomen. En nu stort de Heere uit van zijn geest op alle vlees, nu in het laatste der dagen. Dat is de tijd tussen de eerste komst en de tweede komst van de Heere Jezus. Dat is het laatste der dagen. De eindtijd wordt dat wel eens gezegd. De tijd dat God zijn geest uitstort en dat de evangelieboodschap als een olievlek over de wereld gaat. En heel de wereld moet bedekken. Het is al bijna zover dat die olievlek van het woord overal gekomen is. Ik zal uitstorten. Van mijn geest. Uitstorten, hè, royaal is dat. Uit zijn volheid, genade voor genade. Niet op een paar mensen, maar op allerlei mensen. Op alle vlees. Er waren het in het Oude Testament alleen de priesters en de koningen en de profeten die op een bijzondere manier de geest van God ontvingen. Nu wordt die geest op alle vlees uitgestort. Op de gewone burgers, zelfs op de dienstknechten, zelfs op de dienstmaagden, de slaven en de slavinnen. Is dat niet rijk, gemeente? Voor mensen die vlees zijn, dat zijn we toch, vlees? Betekent het in de eerste plaats ook gewoon mens. Mens in zijn zwakheid, mens in zijn kwetsbaarheid. Psalm 103 zingt het, hè? Alle vlees is als gras. Het kan mooi groen zijn, maar het kan ook zomaar weer verdorren. De bloem valt af, vlees. Maar God stort zijn geest uit op alle vlees, op broze, kwetsbare, nietige mensen. En als hij dat doet, dan komt er leven. En de vraag is, nu, maar ook straks, hè, door heel die preek heen, hè, van hoe is dat in jouw leven? Kan je daar iets van? Van het werk van de geest. Die overtuigt van zonde, gerechtigheid, een oordeel. Om uiteindelijk Christus te verheerlijken. Dierbaar te maken voor het hart van een zondaar. Die geest die mensen volmaakt van de grote werken van God. Dat is een wonder, gemeente. Dat moet ons klein maken. Juist ook omdat vlees in de Bijbel, mens, kwetsbaar, broos, maar dat is ook geen neutraal terrein. Want de Bijbel die zegt ons ook, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is ook vlees. Dat heeft te maken met het mens zijn na de zondeval. Buiten het paradijs. En toch, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Hij doet het. Eerst op die 120 die bijeen waren. En daarna op vele anderen. Dan mag je moed geven, gemeente. Als jij nou moet zeggen, Heere, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Maar Heere, hier staat het. Uitstort op alle vlees. Heere, wil dan niet voorbij gaan. Zie hoe mij mijn zonde smart. Wil, o wil toch bij mij stilstaan. Niet alleen die anderen, maar ook mij. Stort uw liefde ook in mijn hart. Zou de Heer het niet willen? Maar dan citeert Petrus, vers 17b, ook die woorden die we extra zouden onderstrepen, deze dienst, dit eerste punt. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Wat betekent dat, gemeente? Wel, dat profeteren, dat wijst in het Nieuwe Testament op het doorgeven van de openbaring van God. Het spreken van de grote werken van God. Zoals in vers 11 staat. Wat God gedaan heeft in het verleden, wat hij doet in het heden, over de verlossing uit Egypte, maar ook over de geboorte, het lijden en sterven van de Heer Jezus, kruis en hemelvaart, zijn opstanding, zij zitten aan Gods rechterhand. Grote werken van God, dat doorgeven, dat aan het hart leggen, daarvan spreken. Gods openbaring, Gods woorden doorgeven. In allerlei situaties. De Heer had het gezegd. Gij zult mijn getuige zijn. Vlak voor zijn hemelvaart. Om zo zijn naam te belijden. En zo legt de catechismus dat woordje profeteren uit. Nou, hier gaat het in vervulling onder andere. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En later in Handelingen zet zich dat voort. Zonen en dochters, ja, dat zijn allereerst heel eenvoudig de nakomelingen van de mensen tegen wie Joël dit sprak. Daar horen dus ook de ouderen bij. En je oma is ook een dochter. Van het voorgeslacht. En je opa is een zoon van zijn voorgeslacht. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Tegelijk kun je dat zeker ook betrekken op de jongeren. Want meteen daarna gaat het over jongelingen die gezichten zien. Pinksteren, dat is ook het feest van het werk van God onder de jeugd. Ouderen en jongeren. We hebben daarom ook gelezen, gemeente, uit Handelingen 21 over die dochters van Filippus. Want wat in Joël nu beloofd is en in Handelingen 2 met Pinksteren plaatsvindt, vervuld wordt, vindt ook plaats in dat gezin van Filippus. Die man die had 4 dochters, lezen we. En die dochters die profeteerden. Misschien hebt u ook wel dochters of zonen. Dat is echt de zegen. Je bent een zoon of een dochter van je ouders. Dus als we dit woordje dochters lezen, dan heeft het ons allemaal wat te zeggen. Oud en jong. Vraag jezelf nou eens af, hè? Heeft de Heere deze belofte nou ook in jou, in mijn leven vervuld? We lazen het in Handelingen. Paulus is onderweg naar Jeruzalem en hij zal daar gevangen genomen worden. Maar eerst logeert hij een poosje bij Filippus. dan staat er met nadruk dat hij daar een poosje blijft. Bij de broeders in Ptolemais, dat vind je in vers 7, we hebben dat niet gelezen. Maar in vers 7 van Handelingen 21, daar lees je dat hij daar 1 dag blijft bij die broeders. Maar bij Filippus blijft hij vele dagen. Volgens vers 10. En er staat er niet voor niks daartussenin, daar vlak voor in vers 9, dat die man 4 dochters had, nog maagden die profeteerden. Nee, ze hadden geen officieel ambt. Dat is niet voor de zusters. Het is niet voor niets gemeente. Dat is heel belangrijk. Dat een man, Agabus, profeteert dat Paulus gevangen genomen gaat worden. Misschien wisten die dochters van Filippus dat ook wel. Maar God kiest ervoor om dat via Agabus te zeggen. Maar die dochters die zijn dus wel heel belangrijk daar in dat gezin en ook in de kerk. Belangrijk ook voor Paulus, de heidenapostel. Want dankzij die dochters die daar profeteerden, het staat er niet voor niks, ook in de combinatie dat Paulus daar vele dagen bleef. Dankzij die dochters van Filippus was dat verblijf daar als het ware een elim, een oase voor Paulus. Straks voor zijn gevangenneming, vlak voor zijn gevangenneming. Hij kon er op adem komen in dat gezin. Hij kon er geestelijk bijtanken bij die mensen. Het was daar Pinksteren. Het woord van de Heere werd er gesproken. De belofte van Joël. Vervuld in Caesarea bij Filippus. Het woord klonk daar. Dat is zo rijk. Zou de Heer dat dan nog geven, nog kunnen geven, ook vandaag? Zijn hier dochters die profeteren, zonen die profeteren? Nou, als het goed is wel, gemeente. Als het goed is wel. Ijvert naar de beste gaven, zegt Paulus ook in een van zijn brieven. En vooral dat gij mag profeteren. Iedere christen, zegt onze catechismus, dus dat is door en door reformatorisch, is ook gezalfd tot profeet. Ook de jongeren die de Heer mogen kennen. Dan zijn ze, hè? Tieners, pubers, in de gemeente. Die profeteren, die spreken over het werk van de Heer. Over het woord van de Heer. 'S Avonds bij de koffie vertellen ze over wat de Heer tegen ze gezegd heeft. Wat ze gelezen hebben in de Bijbel. Wat ze in hun stille tijd van de Heere ontvangen hebben. Waar de dagopening over ging op school. Niet alleen als er huisbezoek is van Paulus. Van de ouderling. Maar ook heel gewoon. Er staat niet dat ze profeteerden omdat Paulus er was. Nee, natuurlijk niet. Die meiden die waren. Ja, die hadden het woord lief. Die hadden iets met de Heere, om het zo te zeggen. Ze hadden de Heere Jezus nodig. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Nou, waar hebben wij het over? Als tieners, als jongeren. Natuurlijk mag je gek doen en plezier maken. Er staat niet in de Bijbel dat die dochters van Filippus 4 omaatjes waren en dat ze zich zo gedroegen. Nee, dat vraagt de Heere niet van je. Je mag genieten van het jong zijn. Dat is een zegen, hè, als je dat kan. Want niet alle jongeren kunnen dat. Vanwege zorgen. Maar ook nuchter zijn. Wat is nou het belangrijkste? In mijn leven. In het leven. En heb je het over dat allerbelangrijkste wel eens? Ja, ouderen. Geven wij het voorbeeld. Die dochters van Filippus, die waren door God geleerd. Maar dat is hij niet rechtstreeks ingevallen. Ja, natuurlijk, dat is een eenzijdig werk van God. Maar God werkt middelijk. Door de opvoeding van Filippus en van zijn vrouw. Misschien wel van de moeder van Filippus, de oma van die meiden. Die over de Heere spraken. Vrijmoedig. Als je iets meemaakt wat bijzonder is, gemeente, dan zeg je dat toch? Wat ik nou toch meemaakte op school, of wat ik nou toch gezien had toen ik aan fietsen was. Twee zwanen die de zwanendans uitvoerden. Prachtig, om elkaar te imponeren. Ja, maar dus ook, ik heb nou toch zoiets moois ontvangen van de Heere. Toen ik in mijn Bijbel las. Ik merkte het. God die zag naar me om. Hij wist waar ik mee zat. En hij zocht me op. Ondanks mijn dwalen in het rond. Als een zondaar. Hij ging me achterna. Of weet je wat me nou zo raakte onder die preek. Hè? Hoort wat mijn God deed ondervinden. Waardoor ik terecht gewezen werd. Ja, ook dat. Profiteren. Vertel er iets van. Spreken tot stichting, vermaning, troost. 1 Korinthe 14, en daar gaat het over dat profeteren. Spreken tot stichting, vermaning en troost. En dan kom je niet met de dingen van jezelf, maar van de Heere. Elke ware gelovige gemeente, elke christen, krijgt openbaringen van de Heere. Iedereen. Dat is niet in de rots of in Lacharoi. Dat is hier in de gemeente. Openbaringen van de Heere. Eenvoudig door het woord dat je hoort, leest. Daarin spreekt de Heere zelf tot je. Om je hart in te nemen. Om je in te winnen. Om je klein te maken. Om je zijn liefde te laten proeven en smaken. Omdat je zijn wil gaat kennen. Ouderen, jongeren. Vertel er iets van, gemeente. Het gezin. Moeders, vaders, ga je kinderen er toch in voor. Wel, dat was iets over dat eerste. En dan kijken we naar het volgende. Wat Petrus van Joël's Pinksterprofetie aanhaalt. Want wat die dochters van Filippus hadden en kenden en kregen, gekregen hadden, dat kunt u ook krijgen. Wij allemaal. Want al die de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. Petrus, hij citeert trouwens heel die Pinksterprofetie van Joël. Ik zal wonderen geven in de hemel, tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur, rook, damp. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag des Heren komt. Ja, de dag des Heren, gemeente, dat is de dag van het oordeel. Daar gaat het naartoe met ons allemaal. Wij moeten allemaal verschijnen voor de rechterstoel van God. Voordat die dag van de Heere komt, geeft God wonderen en tekenen. Daar sprak de Heere Jezus ook over in de evangelie. We moeten denken aan aardbevingen, rampen, oordelen, orkanen. Het zijn tekenen van de tijd, tekenen die zeggen hij komt om de aarde te richten. Wonderen, het wijst op gebeurtenissen die tegen de natuur ingaan. Nou, die zijn er gebeurd niet waar in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis, in de wereldgeschiedenis. Momenten dat God op een bijzondere manier uitredding gaf, wonderen, tekenen. Ze wijzen erop, hij komt, wees dan bereid. En ja, dat moeilijkste uit de profetie is toch wel dit, hè? De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed. Wat betekent dat? Is dat letterlijk? Ja, dat hoort bij die wondertekenen. Het is dan niet een gewone zonsverduistering, Of een gewone bloedmaan, zoals je die tegen kan komen in de natuur, verklaarbaar door de stand van de zon en de maan en de aarde. Nee, dit is buitengewoon. Volgens de evangeliën vindt dat plaats na de grote verdrukking. Meteen voor de wederkomst. Als het einde er bijna is, dan zullen die bijzondere dingen gebeuren. De zon houdt op met schijnen, de aarde zal beven. En daarna komt de Heere Jezus en vindt het oordeel plaats. En voor die uitleg pleit dan gemeente dat vuur en bloed en rook damp woorden zijn die met dat oordeel van God te maken hebben. Je vindt die woorden, die termen ook in Openbaring diverse keren. Dus een letterlijke uitleg, hè? De zon zal verduisterd worden, de maan. Letterlijke uitleg met het oog op de laatste momenten van deze wereldgeschiedenis. Calvin en Matthew Henry, die zijn het daar niet mee eens. En die zeggen, ja, dit is nou symbolisch. En ik ben geneigd om te zeggen, ja, het is allebei. Want wat Calvin en Matthew Henry dan zeggen, daar zijn ook Bijbelse, dat is ook Bijbels. Die Bijbelse papieren. Veel taal uit de profeten is apocalyptisch, net als Openbaring. En die apocalyptische schrijfstijl, apocalyps heeft te maken met de toekomst, met de dingen die er gaan gebeuren in de toekomst. Die schrijfstijl die maakt gebruik van symbolen, symbooltaal. En dat de zon dan verduisterd wordt en de maan in bloed veranderen zal, dat wijst op de oorlogen die er plaats zullen vinden, het geweld op aarde, de aardbevingen die er zullen zijn, de rampen, de vervolgingen van Joden, van christenen. Er zijn ook bijbelgedeelten die erop wijzen dat het allemaal tekenen zijn van de eindtijd. Tekenen die duidelijk maken, hij komt. En daarbij zullen er bijzondere dingen gebeuren. Jawel, vlak voor de verwoesting van Jeruzalem, zo schrijft de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Vlak voor de verwoesting van Jeruzalem was er een verschijning van een ster die op een zwaard leek. En een komeet die een jaar aan de hemel bleef staan. En Matthew Henry schrijft daarover, maar ook moderne verklaarders. Die halen dat aan, dat gedeelte van Josephus. En die verwoesting van Jeruzalem, het was verschrikkelijk. Gruwelijk wat daar gebeurd is. Het bloed stroomde, het vuur brandde, de rookwalm steeg op. Bloed, vuur en rookdamp, inderdaad. In 70 na Christus. En die dingen keren telkens terug in de kerkgeschiedenis. Als teken van het einde. Als teken die het einde aankondigt. De komst van Christus. Wees bereid. Hoe dan? Jawel. Vers 21. En het zal zo zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dat mocht Joël ook profeteren. En Joël die bedoelde toen vooral de naam van Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal. De God van het verbond. Petrus, als hij dit citeert, dan denkt hij aan de naam van de Heere Jezus. En dat blijkt uit vers 36 bijvoorbeeld van Handelingen 2. God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. Denk aan hoofdstuk 4 vers 12. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden. Zalig worden door die naam. Aan te roepen. Wat is dat? Het aanroepen van de naam van de Heere. Is dat dat je tegen de Heere zegt, Heere help. En dat je dan gered bent? Nou, in Handelingen wordt die uitdrukking, het aanroepen van de naam van de Heere, gebruikt als synoniem voor christen zijn. Als Ananias van Saulus van Tarsen naar Saulus van Tarsen moet om hem de handen op te leggen, dan sputtert hij tegen. En dan zegt hij tegen de Heere: Heere, deze man, die Saulus van Tarsen, heeft zoveel kwaad gedaan. Hij heeft macht om de priesters vast te binden. De macht van de priesters gekregen om vast te binden allen die uw naam aanroepen. Dat zijn de gelovigen. Dat zijn de christenen. En Paulus schrijft de brief aan 1 Korinthe. Aan allen die de naam van de Heere Jezus aanroepen. In alle plaats. He, dat zijn dus de christenen. Dat is belangrijk, gemeente, om te zien. Het is dus niet zo dat het mensen zijn die dan maar één keertje in hun leven de naam van de Heere Jezus aanroepen en daarmee dan zalig zijn. Zo wordt dat hier niet bedoeld. Al kan dat natuurlijk, hè, dat iemand vlak voor zijn sterven de naam van de Heere aanroept. Maar ja, er zijn weinig voorbeelden van in de Bijbel. Het kan. Hè. Zolang een leven is, is er hoop en mag u de naam van de Heere aanroepen. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Maar het is allereerst een synoniem voor Christen zijn. En dat betekent dat er dan ook bekering is in je leven. Dat er dan leven is met de Heere, een voortdurend aanroepen van hem. En tegelijk, ja, dat begint een keer. Dat begint wel een keer. Wanneer doe je dat? Zijn naam aanroepen. Als je iemand niet kent, dan roep je diegene niet aan. En hier, zijn naam aanroepen, dat betekent dat je diegene ook kent, hè? Want je roept hem bij zijn naam aan. Als je de Heere niet kent, dan roep je hem niet aan. Maar als hij zich aan je bekend maakt, en dat doet hij door middel van de prediking, door middel van zijn woord. Nou, hij wil zich aan u bekendmaken, ook vanmorgen, en aan jou, aan ons allen. En elke keer weer opnieuw, zodat je steeds meer van hem gaat kennen. Zodat die naam steeds meer waarde voor je krijgt. Dan ga je dat doen als reactie op dat bekendmaken van hem. Aanroep. Wat betekent zijn naam ook alweer? Jezus. De Heere verlost. De Heere redt. De Heere maakt zalig. Dat. Verlost van de zonde, van de toren van God, van de duivel, van de straf. Jezus, die als mens gehoorzaamd heeft, geleden heeft. De toren van God gedragen heeft. En daarom kan zalig maken allen die hem aanroepen. Dus niet in het luchtledige. Dat is heel gericht. Die ene, die persoon, Jezus, die je nodig krijgt. Die je alleen maar kan helpen. Wat een belofte, gemeente. Stel 3 keer in de Bijbel deze belofte. En vandaar dat het ook denk ik wel goed is om daar met Pinksteren een streepje onder te zetten. In Joël 2. In Handelingen 2. Maar ook in Romeinen 10. Ieder die de naam van de Heere aanroept zal zalig worden. Midden in deze wereld vol ellende. Duisternis, rampen, ziekte, dood. Onrust, eenzaamheid, liefdeloosheid. Klinkt dit woord. Midden in uw leven misschien wel vol ziekte, zorg, ruzie, gebrokenheid, mishandeling. Midden in dit leven waarin dierbaren je ontvallen of waarin mensen je teleurstellen. Daar geldt dit woord. Midden in je geestelijke verlating misschien wel. Waar de zonde je benauwt en de duivel je slaat. Waar je geen licht ziet, geen zicht meer hebt op het werk van God in je leven. En je alle houvast ontvalt. Daar geldt dit woord. Waar je ziet en waar je merkt dat jouw eigen werken je niet kunnen helpen. Dat jouw handen tekort zijn. Dat jouw bekering en jouw nette leven... En jouw gebeden bevlekt zijn en die meetellen in de weegschaal van Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Gelooft u het? Dat hij het kan en wil en zal doen? Dat is nodig, gemeente, trouwens, hè? Want we zijn het niet. Zalig moet je worden. Dat betekent, je bent het niet, vanuit jezelf. In zonde ontvangen en geboren. We kunnen niet in dat rijk van God komen, tenzij we opnieuw geboren worden. Tenzij we die naam van de Heere Jezus leren aanroepen. Anders blijft de toren van God op ons rusten. Petrus die wijst ook niet voor niets op al die tekenen. Hè? Bloed, vuur, rookdamp. Je kunt zeggen, hij gebruikt dat komende oordeel ook als een appel tot bekering. Dat is heel bijbels. Dat is heel bijbels, gemeente. Wij dan wetende, de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof, zegt Paulus. En als dat peutertje midden op de weg gaat lopen, op de lange weg, dan haal je hem er ook vanaf. Om zijn eigen veiligheid. En daarom haast u om uw levenswil. En je mag tot de Heere Jezus gaan om zelfbehoud. Uit zelfliefde. Mag je tot hem gaan, tot hem vluchten, mag je hem aanroepen. En dat andere, dat liefhebben van de Heere, en dat komt pas daarna als vrucht van. Eerst dat aanroepen. En daarna dat blijven aanroepen. Christus zijn, het vallen en opstaan. Waarbij je steeds weer de Heere nodig hebt, nodig houdt. Ja, ieder, hè. Ieder. Al ben je dus de slechtste van alle slechten. Ieder. Ook die Joden die verantwoordelijk zijn voor de dood van de Heer Jezus. Misschien stonden ze er wel bij daar op die Pinksterdag. Misschien waren dat nog wel de mensen die het hardste hebben gespot. De mensen die ook hard geroepen hebben, kruisig hem. Mensen op het tempelplein. Ieder, ook u, jij en ik. Al heb je tot op de dag van vandaag totaal onverschillig geleefd. Of ben je heel rustig onbekeerd gebleven. Ieder. Gemeente, we hebben allen tegen God gezondigd. We hebben allemaal God op zijn hart getrapt. En wat doet God? Hij geeft zijn zoon. Hij hangt deze belofte als een reddingstouw uit de hemel. Tot op de aarde. Tot op de plek waar jij zit. Wie dan ook maar van de Joden en van de heidenen de naam van de Heere Jezus aanroept, zal zalig worden. Hoeveel er uitverkoren zijn, gemeente? Hoe weinig? Ieder die de naam van de Heere aanroept, wordt zalig. Weet je dat? Weet je dat? Gemeente, waarom zijn er zo weinig mensen die nou heilig werk maken van hun zaligheid? Zou het hierom zijn? Dat je niet naar de toekomst kijkt, dat je alleen maar naar nu kijkt, naar vandaag. Alleen naar de buitenkant, naar je uiterlijk, naar wat je hebt. Alles moet een beetje netjes zijn, en je tuintje en je huisje en je huis, je auto. Je kijkt ook niet achteruit naar wie je was en wat je gedaan hebt. Niet omhoog. Is het daarom dat die belofte van zaligheid zo weinig doet met je? Omdat je de verkeerde kant op kijkt. Blind voor de dingen die echt belangrijk zijn. Hoe dwaas, gemeente. Hoe dwaas. Alles op aarde, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Weet je, wij lijken op dat kind van nature. het peutertje van 3. Als je die laat kiezen tussen een snoepje van de exje en een briefje van 50 euro. Nou, wat zal ze kiezen? Dat snoepje natuurlijk. Maar zo zijn veel mensen. Als het gaat om het heil, om de zaligheid, om de redding die de Heere u aanbiedt. En wij maar kiezen voor het hier en nu en voor de aardse dingen. Voor het materiële. En toch, gemeente, de belofte geldt nog. Wie je ook bent, wat je gedaan hebt, zonde op zonde gestapeld. Vandaag geldt het. Morgen is hoogst onzeker. Morgen kun je voor God staan. Nee, vandaag, straks, over een kwartier en dan. Maar ieder die de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. Er staat niet dat ieder zalig wordt die zijn nood en ellende grondig kent. Die kennis geeft God natuurlijk wel. Jawel, maar je wordt er niet door zalig. En er staat ook niet iedereen die heel netjes leeft en ieder die gebroken heeft met de zonde, die zal zalig worden. Dat moet ook wel en dat gebeurt ook wel als de Heere gaat werken in je leven. Maar je wordt er niet door zalig. Er staat ook niet dat ieder die beterschap belooft, zalig wordt. Kan geen kwaad beterschap beloven. En een kind van de Heere die wil het ook graag doen. In de wetenschap dat hij het zelf niet kan in eigen kracht. Maar je wordt er niet door zalig. Ook niet als je jezelf probeert te reinigen van allerlei verborgen zonden en je leven beter. Nee, ieder die niks meer over heeft dan die naam van de Heer Jezus. Die naam die naar waarheid met Jezus ook waard is. Die naam aanroept. En kan de blinde Bartimeus gemeente. Jezus, zoon van David, ontferm u mijner. En hij werd zalig. En vervolgens werd hij een volgeling van de Heere Jezus. En hij volgde Jezus op de weg. En er is niemand gemeente, niemand aan te wijzen in heel de Bijbel. En in heel de wereldgeschiedenis niet. Die de naam van de Heere Jezus aanriep en verloren ging. Maar ik voel dat niet, zeg je. Ik voel dat niet, ik ervaar dat niet. Maar dat staat er ook niet in de belofte. Die zal het voelen, die zal het ervaren. Nee, die zal zalig worden. En die ervaring, die komt wel een keer, daarna zeker. De ootmoed, de kleinheid, de nederigheid, de verwondering. Iets daarvan. Aanroepen. Omdat je in jezelf niets goeds hebt en vindt. Daarom. Hij heeft alles. En zijn offer is genoegzaam. In hem ziet de Vader geen gebrek aan u. Dan zal het oordeel je niet treffen. Want wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Een leven vol zonde. Zal worden een leven vol van God en Christus. Een leven vol onrust zal worden een leven vol vreugde en heil en vrede. Geen bloed meer, geen vuur, geen wraak. Want de toren van God is gevallen op de man van smart. In hem heeft God de hitte van zijn gramschap helemaal geblust. Zalig, zalig zul je zijn. Hier in dat goede en gelukkige leven met die genadige Heere, die genadige Koning. Zalig zul je zijn in eeuwigheid. Jawel, straks zal je blijdschap onbepaald zijn. Door het licht dat van zijn aangezicht straalt en hoogste toppunt stijgen. Als u vanaf vandaag, en misschien kent u dat leven al. En mag u ermee verder gaan. Of anders begin dan heden, gemeente, met die naam van de Heere aan te roepen. En als u dat mag doen, dan zal hij u genadig zijn. Amen. Zullen we danken en bidden. Trouwe en genadige Heere. Zo mogen we op deze Pinksterdag uw naam danken voor het woord wat we mochten horen. U hebt uw geest uitgestort naar uw belofte, op het gebed. En die geest werkt nog in deze wereld. We bidden, Heere, werk ook in het hart van onze jongeren en ouderen, in ons aller hart en leven, dat we die naam van U, Heere Jezus, nodig zouden krijgen. De persoon van U, Heere Jezus, zouden aanroepen vanuit de nood, omdat wij in onszelf niet voor U, o Heilige God, kunnen bestaan. Heere, verlos ons van alle ongeestelijkheid. En geef dat die profetie ook in ons midden gevonden mag worden. Dat we mogen spreken over de goedheid van U. En over het woord van U. De openbaring van U. Aanvaard onze dank, Heer. Vergeef de zonde. Zegent U het zingen, de zondagsschool ook die vanmiddag bijeenkomt. Geef een goede opkomst, Heer, ook als het gaat om de jongeren, de kinderen van de gemeente, van ons allen. Zegen het woord wat ook dan verteld wordt. De kinderen die afscheid nemen van de zondagsschool. Heb dank, Heer, voor alles wat U ook gegeven hebt, ook in het afgelopen seizoen. Heere, wilt U voor de vrucht zorgen. Breng ons vanavond ook weer samen. Help uw knecht die U roept om uw woord te bedienen. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Psalm 98 vers 4 zingen we als slotpsalm. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Amen.